GGZ Academy inspireert en informeert je over actuele vraagstukken en zet je aan tot nadenken. In deze podcast praten Rob Keukens en ik, Ludo de Bo, met Remke van Staveren. Remke is psychiater in de wijk. Ze schreef meerdere boeken, onder andere over herstel, patiëntgericht communiceren en over het verantwoord afbouwen van psychofarmaca. Haar nieuwste boek heet Een dun streepje toeval, met als ondertitel Hoe een psychiater mentaal herstelde en jou dit ook gunt. Het is een openhartig verslag van de zoektocht die zij ondernam nadat zij zelf in een mentale crisis belandde en hoe wij beter kunnen zorgen voor onze mentale gezondheid. Remke, welkom. Wat fijn dat jij in onze podcast zit. Eerste vraag die we je maar moeten stellen is, hoe gaat het nu met je?
Dank je. Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed.
Ja,
ik wil niet vooruitlopen op wat we gaan bespreken, maar we gaan het denk ik ook hebben over mijn crisis in 2021. Dat is een paar jaar geleden. En daar heb ik gewoon veel van geleerd.
Ja, voordat we verder gaan, moet ik even wat toelichten. Want dat kan de luisteraar niet zien natuurlijk. En dat is dat ik dit gesprek niet alleen met jou voer, maar met Rob Keukens. Rob, wat fijn dat jij er ook bent.
Ja, bedankt Ludo. Het is fijn om hier aan te kunnen deelnemen.
Ja. Ja,
heel interessant thema wat mij betreft.
Dat denk ik ook. Remke, kun je je herinneren waarom je het vak van psychiater hebt gekozen? Had dat iets te maken met je ervaring als jongvolwassene? Want er wordt wel eens gezegd over de beroepskeuze van mensen die in de GGZ gaan werken. Research is me-search. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Die is mooi. Die heb ik echt nog nooit gehoord.
Die had je nog nooit gehoord?
Die heb ik nog nooit gehoord. Ik ga hem meteen onthouden. Ik vind hem prachtig.
Ja,
ja, research is me-search. Ja, mooie vragen. Dankjewel, Ludo. Ja, ik ben niet direct psychiater geworden na mijn artsexamen. Ik was eerst huisarts, ook een prachtvak. Het bleek alleen iets minder goed bij me te passen dan psychiater,
mm-hmm.
Weet ik nu. Maar inderdaad, ik heb toen ik 19 was, heb ik ervaring gehad als patiënt in de GGZ. Ik was heel ernstig depressief een hele tijd. En ik weet nog dat ik na die ervaring vooral dacht, wat ik ook doe met die studie geneeskunde die ik toen al een jaar was begonnen. Wat ik ook doe, ik word geen psychiater.
Oh ja?
Dus zo is het gekomen.
Maar je bent het toch geworden?
Ja, ik ben het toch geworden en ik heb ook nul spijt. Ik vind het een fantastisch vak. Het past echt heel erg goed bij me.
Mm-hmm.
En in alle eerlijkheid, Rob, juist ervaringen zoals die van toen ik 19 was en zo ernstig depressief, en die van een paar jaar geleden, die maken toch dat je het meer van binnenuit kan begrijpen. Ja, bloedkruid waar het niet gaan kan. Hè? Dus uiteindelijk toch psychiater geworden.
Ja, we gaan het hebben over je boek, Remke. Mooi boek overigens. Wat een heldere taal. En wat maak je het goed duidelijk. Je schrijft dat je van de ene op de andere dag in de greep raakte van angsten die je verlamden. In je reflectie daarop citeer je de existentieel psycholoog Rollo May, die zegt dat de angst voor niets zijn best doet om de angst voor iets te worden. Kun je uitleggen wat daarmee wordt bedoeld?
Ja, het sluit ook mooi aan bij je vorige vraag. Hè? Van inderdaad, kun je. Dan lees je zoiets, hè? Dan lees je zo'n uitspraak als psychiater. Denk je, oké, angst voor het niets doet zijn best om angst voor iets te worden, maar echt goed doorvoelt, begrijpen, kun je het pas als je het meemaakt. Als je meemaakt dat je angstig wordt, dat je niet goed begrijpt waar je dan angst voor bent. Hè? We noemen dat ook een soort free floating anxiety. Dus de angst wat gewoon in de vrije ruimte in je hoofd zit en geen echte reden. Maar je verstand, ons verstand, zoekt een reden. Mm-hmm. En daar kleeft die angst aan vast. He, dus je voelt je angstig en je gaat daarbij denken, ja, maar waarom ben ik dan angstig? En dan komen er allerlei gedachtes en dat zou dat dan moeten verklaren.
Ja. Gaandeweg breidde de angst zich verder uit. Hij kreeg ook nog een andere kwaliteit. Zo vreesde je dat je je kinderen had vergiftigd omdat je ze eten had gegeven uit een hard plastic bakje. En dat terwijl je kinderen inmiddels gezonde volwassen mannen zijn. Deze situaties ervaar je, maar je overdenkt ze ook.
de psychiater in je die vanuit het derde persoonsperspectief de patiënt die je tegelijkertijd ook bent, observeert. Maar ook becommentariseert en probeert te duiden. Wat is op dergelijke momenten de waarde van jouw professionele kennis?
Wat mij overkwam is volstrekt bizar. Ik heb dat ook nog nooit eerder zo meegemaakt. Ik stond op een ochtend en ik was angstig. Mm. En die angst bleef plakken.
Dat was van de een op de andere dag?
Nou, in het nazien niet. Er waren vroege signalen, er waren late signalen. Ik heb ze genegeerd. En ik dacht, het waait wel over. Ik blijf gewoon aan het werk. Maar op een dag, als een soort druppel die de emmer doet overlopen, was de angst. En de angst hield me in de greep. En de angst breidde zich uit en werd groter en groter en groter. En zoals jij, dat voorbeeld inderdaad van dat microplastic en dat ik mijn kinderen zou vergiftigd hebben, is een mooi voorbeeld van hoe de angst steeds groter en steeds catastrofaler wordt tot aan het randpsychotische aan toe. Maar behalve patiënt ben ik natuurlijk ook psychiater. En het was een soort ervaring alsof ik twee hersenhelften, alsof ik mezelf kon observeren als psychiater. En dan dacht, interessant zeg. Dus dit is randpsychose. Dus dit bedoelen ze nou met je angst breidt zich uit. En
op dat moment was je ook niet angstig, of wel?
Nee, ik was absoluut angstig. Dus ja, een deel
maar ook op het moment dat je in die modus van de psychiater zat.
Het is nu in het nazien en ik weet niet meer. Maar nee. Toen ik erin zat, was het net alsof er twee personen in mij vochten om de aandacht, de psychiater die me geruststelde van rondpsychose. En de patiënt die dacht, oh mijn god, wat overkomt me. Ja. Ik raakte grip op de realiteit. Ik was het kwijt als patiënt. En als psychiater kon ik daar mezelf enigszins geruststellen en denken, het gaat ook wel weer over. Te bizar.
Het is wel interessant dat je dat zegt, dat er als het ware twee personen in je waren die om aandacht vroegen.
Ja.
Dan kun je afvragen van wie wilden ze die aandacht dan?
Ja. Dat is ook echt een hele mooie vraag.
Ja.
Ja, inderdaad. En dat ben ik ook. Dat speelt zich allemaal in dat hoofd af.
En was dat op zo'n moment verwarrend voor je?
Ja, ik was volstrekt in de war. Ja. En ik was helemaal geobsedeerd door dit soort hele angstige gedachtes, waardoor alle andere dingen aan me voorbij gingen. Op een gegeven moment liep ik in mijn eigen dorp. In mijn eigen dorp wist ik de weg niet, terwijl ik ben er ook deels opgegroeid. Ik wist de weg gewoon echt niet meer. Ik liep een keertje op straat en werd bijna aangereden. En ik had niet eens door dat ik en op straat liep en dat ik bijna aangereden werd. Ik zat zo in die angst.
Maar het is dan blijkbaar niet zo op zo'n moment dat het psychiaterdeel van jou het andere deel kan helpen of kan troosten? Of
soms wel, soms niet. Mm-hmm. Het verschilde ook heel erg per dag. Het ging echt op en neer. De ene dag zat ik echt heel erg in de angst. En de somberte kwam ook op een gegeven ogenblik. En de volgende dag ging het wat beter. En dacht ik, een beetje lucht weer. En als ik dan weer de volgende dag opstond, of misschien zelfs wat uren later, en dan was het weer anders. En dan ging ik mezelf, de psychiater in me ging er van alles bij denken. Oh nee, ik heb misschien dan toch een bipolaire stoornis of zo. Ja, te bizar.
Je bent met die ervaring niet alleen. Het verschil is alleen dat jij er heel open over bent. Maar het is iets wat eigenlijk best veel voorkomt. Er zijn allerlei onderzoeken die lijken te suggereren dat onder mensen die in de GGZ werken, verpleegkundigen, psychiaters, psychotherapeuten, dat daar behoorlijk wat mentaal lijden voorkomt, tot aan suïcidale gedachten aan toe en zo. Mm. Wat is jouw idee daarover? Heeft het iets met ons beroep te maken?
Ja, sowieso denk ik dat alle mensen kwetsbaar zijn. Mm. En dat je hele kwetsbare periodes kan hebben in je leven. Maar inderdaad, onder zorgverleners komt het meer voor. Ik denk ook dat dat voor een deel komt, wat Ludo ook aan het begin zei van het gesprek, van dat als je sowieso al dingen meemaakt in je jeugd, of je hebt een belast, of je hebt je psychische kwetsbaarheid uit zich al wat vroeger in je leven, dat je die interesse al hebt. En inderdaad al een soort zoektocht van ja, wat is dit dan? En je hebt sowieso al die nieuwsgierigheid. Ja, wat ik al zei, hè, in het begin toen ik arts was, dacht ik nou, maar geen psychiater worden. En ik werd eerst huisarts, een fantastisch beroep, hè, maar ook niet echt passend bij mij. En uiteindelijk word je dan toch psychiater. Uit interesse ook, niet alleen naar mijn eigen verhaal, waar die klachten vandaan komen, maar natuurlijk ook naar al die verhalen van al die cliënten en hoe we elkaar daarin kunnen helpen. Kortom, ik denk dat het we noemen dat dan wel een bias, hè, dat mensen die iets meer kwetsbaar zijn dan anderen eerder voor zo'n beroep kiezen. Maar dat denk ik, ik weet het niet.
De filosoof Alain de Botton merkt het volgende op en ik vraag me af in hoeverre dit aansluit bij jouw ervaring. Volgens hem is een mentale inzinking niet zomaar een willekeurige vorm van waanzin, maar eerder een ongearticuleerde poging tot gezondheid en zelfkennis, een zoektocht naar gezondheid. Hij zegt ook, we zijn niet ziek geworden, we waren het al.
Mm.
Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is wel interessant. Het doet me ook heel erg denken aan het citaat van Arno Groenberg, de schrijver. Het aapje dat geluk pakte, geloof ik, heet het. Er zijn geen normale mensen, we zijn allemaal patiënten. Daar komt het op neer. Hè? We zijn allemaal patiënten en de ene patiënt is succesvoller dan de andere patiënt ten koste van de andere patiënten. Die noemen we dan succesvol. Nou, zo gaat dat ongeveer. We zijn allemaal waanzinnig en op weg naar... Ja, maar het is wel een bepaald wereldbeeld. Want ergens denk ik, ja, tuurlijk, we zijn allemaal kwetsbaar. Dat geloof ik ook. En de een wat meer dan de ander. Hè? Want mensen hebben van alles meegemaakt of hebben een bepaalde aanleg. Sommige mensen zijn gewoon echt kwetsbaarder dan andere mensen. Maar we zijn allemaal kwetsbaar. En we zijn allemaal ook weerbaar. En dat mis ik erg in dat we zijn allemaal patiënten. We zijn allemaal ziek en op weg naar gezondheid. Dat weerbare stuk.
Ja, ja. Het hoopgevende stuk. Ja, oké.
Ja, het hoopgevende stuk. Precies dat, ja.
Ja.
Anders wordt het wel zo... Zo zwaar, hè? Terwijl, ja, de meeste mensen, de mensen met geluk, de mensen met een goede veerkracht, die herstellen ook.
En niet iedereen kan zichzelf uit de put bevrijden. Op een gegeven moment heb je daarbij ook anderen nodig. Bijvoorbeeld medeprofessionals. Ook de auto van de automonteur kan kapot. De huisarts kan ziek worden. Je beschrijft uiteindelijk dat de stap naar de huisarts moeilijk voor jou was. Kun je uitleggen wat daar zo moeilijk aan is?
Ja, die hou ik heel even vast, deze laatste vraag. Want ik wil heel even terug naar dat je zegt dat niet iedereen zichzelf uit de put kan trekken.
Ja?
En ik zou hem sterker willen zetten. Bijna niemand kan zichzelf uit de put trekken. Bijna niemand. Mensen hebben mensen nodig. En dat is niet iets om je voor te schamen. Ik denk dat wij mensen zo in elkaar zitten, dat we elkaar nodig hebben. En dat is de normaalste zaak van de wereld.
Ja, en je zegt bijna, dat sluit niet uit dat iemand zichzelf wel aan zijn haren uit het moeras kan trekken.
Kan. Sommige mensen lukt dat, mij niet.
Ja. Nee, maar dat is jouw praktijkervaring ook. Dat mensen verrassend genoeg, dat klopt natuurlijk niet helemaal, want dan zijn ze al bij jou gekomen. Maar,
precies dat.
Ja.
Mensen komen alleen bij mij als ze hulp nodig hebben.
Ja, en die anderen die zie jij niet natuurlijk.
Maar niet iedereen kan zichzelf uit de put bevrijden. Is eigenlijk vrijwel niemand kan dat.
Nee.
Dat is eigenlijk wat ik zeg.
Nee,
vrijwel niemand kan zichzelf uit de put. We hebben anderen nodig. En dat is niet iets om je voor te schamen.
Nee.
Maar wat maakte het dan zo moeilijk voor mij om die hulp te vragen? Want ik dacht, ajajaj, straks ga ik naar de huisarts. En dan gaat die natuurlijk zeggen, hoe kan dat nou? Je bent zelf psychiater.
Daar was je bang voor?
Daar was ik bang voor, dat die vraag zou komen. Met het soort verwijt van, jij bent toch de herstelondersteunende hotemethode psychiater die weet hoe je kan herstellen. Wat maakt dat je inderdaad jezelf niet uit die put kan trekken?
Jij was zelf huisarts. Had jij die vraag gesteld als die voor je was gekomen van een psychiater?
Ik heb wel eens als huisarts een psychiater als patiënt gehad, inderdaad. Dus deze situatie is omgekeerd wel, nee, ik heb dat niet gesteld.
Nee. Je was er toch bang voor dat jouw huisarts het wel zou doen?
Ja, maar ik was overal bang voor. Ik was bang om die deur uit te gaan. Ik was bang om de assistenten te bellen, om een afspraak te maken, aan de balie te komen. Dat mondkapje, want het was coronatijd, hè, de spreekkamer. En dan, dan zou ik ook nog eens moeten vertellen van dat ik angstig ben en somber. En toen zat ik daar bij mijn huisarts, hele fijne vent. Ik hoop dat hij luistert. Ik heb echt een hele goede fijne huisarts. En het eerste wat hij zegt is, maar hoe kan dat nou? Je bent zelf een psychiater. En toen zei ik, een oncoloog kan toch ook kanker krijgen? Hè? Net wat je zegt, de monteur kan ook zijn auto, zeg maar,
kapot raken.
En hij herpakte zich. En hij dacht, ik zag die klik in zijn hoofd van, ach, natuurlijk, waar ben ik mee bezig? En hup, ging die in de huisartsstand. En heel fijn en heel prettig.
Ja.
Maar ik heb jouw vraag nog niet beantwoord, hè? Wat maakte het zo moeilijk voor mij om hulp te vragen? En ik moest daar heel erg over nadenken. Van waarom is het voor mij zo moeilijk? En ik denk toch voor een deel. Kijk, voor een deel is het wie ik ben. En wat ik als kind heb geleerd. Als kind was ik thuis degene die altijd sterk was. Terwijl, er gebeurden allerlei dingen. Maar ik was dan de sterkere. Ik was ook de jongste, maar ik was de sterkere. En ik loste het wel op. En ik was, dus dat leer je als kind. En dan heb je als volwassene, denk je ook, ik moet het allemaal wel oplossen. Dus dat is het voor een deel. En voor het andere deel, en dat vind ik echt heel beschamend om dit te vertellen, maar het is toch zelfstigma. Ik had veel liever hartklachten, die had ik ook namelijk. Ja. Veel liever zei ik tegen mijn team, ik meld me ziek vanwege hartklachten. Maar ik durfde niet te zeggen, ik meld me ziek vanwege angst. Of somberte. Of randpsychose, wat het ook was.
Ja.
Dus toch zelfstigma. Dus toch stigma.
Hoe komt het dat mensen zichzelf stigmatiseren? Dat is dan een interessante vraag.
Ja, dat is zeker een interessante vraag. En daar ga ik hier natuurlijk niet het antwoord op kunnen geven. Ik denk toch dat we ergens diep in ons denken dat wij mentale klachten zelf moeten kunnen oplossen. En dat als we mentale klachten krijgen, dat dat betekent dat we niet sterk genoeg zijn. Dat we geen sterk genoeg persoonlijkheid hebben. Mm-hmm. Het is allemaal onzin natuurlijk. Maar
ik zit er nu, terwijl we het erover hebben, zit ik daarover na te denken. En ik denk dat een van de meest basale angsten van de mens is om uit zijn groep gestoten te worden en om alleen te blijven.
Ja.
En als je deze kwetsbaarheid toont, zit er zo'n risico in dat gaat gebeuren.
Ja,
dat mensen zich van je vervreemden, dat ze niks meer met je te maken willen hebben. Dus
ja, zou kunnen. Ja, interessante gedachte. Je hebt gelijk, dat is inderdaad een van de grootste angsten van een mens, om er buiten te vallen. Er niet bij te horen. Ja. Maar waarom zou je er dan niet bij horen als je mentale klachten hebt en er wel bij horen als je bijvoorbeeld kanker hebt? Dat is toch ook raar, hè? Het blijft een raar fenomeen.
Misschien zit er ook weet ik niet hoor, dat is speculatief, maar een morele dimensie aan, in de zin van dat je bij mentale problemen altijd kan denken, is je eigen schuld.
Ja.
En kanker overkomt iemand.
Ja, of als je longkanker krijgt en je rookt, dan krijg je natuurlijk ook wel. Dan had je maar niet moeten roken. Niemand zegt dat natuurlijk, maar het wordt wel gedacht.
Ja.
Je eigen schuld, ja. Nee, natuurlijk, hè. Nee, er is natuurlijk, mensen worden geboren ook met een bepaalde aanleg en een bepaalde psychische kwetsbaarheid. Bepaalde ernstige psychiatrische aandoeningen komen in families voor. En dat krijg je al mee bij geboorte. Dus dat is al, als we het kan-model, hè, je hebt een soort kan. En daar zitten elementen in die maken dat je misschien op latere leeftijd mentale klachten ontwikkelt. Als je geboren wordt, dan zitten er al van die bolletjes in die kan aan mentale kwetsbaarheid. Je aanleg namelijk, genetisch. En dan komen dingen bij, bijvoorbeeld armoede of misbruik, of er gebeurt iets traumatisch, of je wordt gepest op school, en er komen allemaal bolletjes bij. En op een gegeven moment, dan is die kan bijna vol, en dan stroomt het over, en dan raak je erin. Dan sta je op een ochtend op, en dan ben je bevangen met angst. Dat is dan niet je eigen schuld. Het zijn al die dingen die je hebt ook gewoon veel pech. Er is ook zoiets als pech. Je kunt niet overal iets aan doen. Je kunt niet bepalen als kind je genetische aanleg, sowieso niet. Waar je wiegje staat, niet. Of je in armoede opgroeit, niet. Of je gepest wordt op school, heb je ook echt niet in de hand. Dat er dingen gebeuren, een trauma, heb je ook niet in de hand. Dus het is gewoon echt heel veel pech. Dus het is niet jouw schuld dat op een gegeven moment die kan overloopt en je echt in de mentale problemen komt.
En dan ga je naar de huisarts, omdat ons systeem dat ook voorschrijft. Je moet, dat is de entree tot verdere hulpverlening. En daar moet dan een diagnose bij komen.
Ja.
Want anders wordt het allemaal niet betaald.
Ja.
En dan kom je onherroepelijk in ons systeem, DSM, terecht.
Ja.
In je boek ben je daar nogal genuanceerd over en kritisch. Wat is jouw positie ten aanzien van dat hele diagnostische spel, dat diagnostische systeem? Wat kun je daarover zeggen?
Ja, de DSM is sowieso geen diagnostisch instrument. Hè. Dus het heet zo en dat is heel verwarrend. En zelfs ik raak wel eens die twee dingen door elkaar. Maar het is een klassificatie. Meer niet. En soms als ik het patiënten moet, als ik het ander moet uitleggen, dan vergelijk ik het ook wel eens met, je gaat online en je koopt een spijkerbroek. En je kijkt of de spijkerbroek, hè, wat voor kleur die heeft en wat formaat die heeft. En of hoe die, hè, is het een straight leg of is het een bootleg of is het een flare of is het een... En dat is de classificatie. Hè, de classificatie van mentale aandoeningen. Maar dat zegt niks over dat je dit spijkerbroek gekocht hebt, dat je hem aantrekt, dat hij lekker zit en goed staat. He, dus, en dat is het verschil ook heel simplistisch tussen DSM-classificatie en een echte diagnose. Dat je weet, oh ja, dit is het gehele plaatje en de dingen die ertoe doen. En dat onderscheid moet je altijd goed blijven maken. We hebben een DSM nodig, omdat we gewoon een klassificatiesysteem, we hebben iets simplistisch nodig, zodat we wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en zodat we het kassabonnetje kunnen betalen voor zorgverzekeraars. Ik snap dat. Er zitten ook allemaal haken en ogen aan in verband met de privacy. Maar de zorgverzekeraar heeft wel een iets van houvast nodig om te zeggen, oh ja, maar voor deze klassificatie betalen we dit en voor de andere betalen we dat. Maar de cliënt, wij zijn gewoon echt gebaat bij een door en door kennen, bij een beschrijvende diagnose waarin alle aspecten die bijdragen aan mentale gezondheid en mentale kwetsbaarheid, dat allemaal beschreven staat. En daar zitten al die, hè, wat ik net zei van die bolletjes in die kan, dat zit allemaal in die beschrijvende diagnose. Je aanleg, hoe je bent opgegroeid, je jeugd of je traumatische dingen hebt meegemaakt. Maar ook de dingen die bijdragen aan je weerbaarheid. Hè, of je in een gelukkig huwelijk enzovoorts. Dat is het hele plaatje. En toen ik op een gegeven moment klachten had, dacht ik, ja, maar waar is dan mijn diagnose? Hè? Maar ik verwarde dat zelf ook met een soort van, wat is dan mijn klassificatie? Heb ik nu een bipolaire stoornis of... ben ik randpsychotisch, heb ik dan... Ik wilde het ook heel graag begrijpen. Ieder mens wil het begrijpen, hè, wat die overkomt. Dat is heel natuurlijk. Maar wat ik nodig had, was natuurlijk echt een beschrijvende diagnose. Dat hele verhaal, het complete plaatje.
Heeft die ervaring je dan ook anders nu in je praktijk gebracht? In de zin van dat als je nu een cliënt voor je krijgt, dat je daar anders mee omgaat?
Ja, op zich deed ik dat al. Het heeft mij gesterkt in dat goed is om mensen, vooral een beschrijvende diagnose, dat doen we samen. Ik doe dat samen met de cliënt en vaak is er ook een verpleegkundige bij en dan kijken we daarna. En dan is het ook een soort levend document wat je ook nog kan aanvullen, hè, als je tot nieuwe inzichten komt. En dan leg ik het voor aan de cliënt. En als die zich in kan vinden, dan leg ik uit, dit is jouw diagnose, dit is je diagnose. Het is vaak een hele alinea. En dan zeg ik, ja, ik moet ook een klassificatie stellen, omdat ik een kassabon moet bij de zorgverzekeraar. En dat anonimiseren we, want jouw gegevens gaan natuurlijk niet naar de verzekeraar. Tenminste, er is heel veel gedoe over nu, maar goed. Het is niet de bedoeling dat die gegevens naar de verzekeraar gaan. Maar ik moet ook klassificeren en dan zeg ik, ik kies er eentje. Soms zeg ik zelf, welke zullen we kiezen? Want je hebt dit en dat en zussen me zo. Zullen we hier een angststoornis van maken? Of noemen we het toch gewoon een chronische depressie of weet ik veel wat? Weet je, wat past? Ik noem maar even een dwarsstraat. En dan kiezen we er eentje en dan zorg ik ervoor dat ook de cliënt zich in zijn klassificatie kan herkennen. Want daar komt heel vaak strijd uit. Dat mensen zich niet herkennen. Of dat mensen daar van alles aan gaan hangen. Oh, dus dat heb ik. Dus dit verklaart waarom. Nee, het is maar een aspect. En dat kan je mensen heel goed uitleggen. En in huisartsenbrieven bijvoorbeeld schrijf ik nu al 7 jaar geen DSM-klassificatie. Niet. Het is niet verplicht. Ik doe het niet. En omdat ik dat niet doe, gaat het ook niet een eigen leven leiden. Plus, ik heb nog nooit een klacht gehad van een huisarts. Ja, waar blijft de klassificatie? Nee, nog nooit. Nog nooit heeft er een huisarts gebeld daarover. En anders had ik het prima kunnen uitleggen. Ik doe die beschrijvende diagnose erin. Waar ik al toestemming van heb van de cliënt. Het werkt als een tierenlier.
En daarmee neem ik aan, vermijd je ook het probleem van de reificatie. Hè? Dat mensen op het moment dat ze een diagnose krijgen, hun gedrag toeschrijven aan die diagnose.
Klassificatie. We moeten echt onderscheid maken tussen die twee woorden. Mm-hmm. Ik kan ze soms ook door de VAR. Maar jij bedoelt de klassificatie. En
ja.
Dat mensen echt gaan denken van, hey, want dit, een klassificatie, de DSM, het is een concept. We hebben met z'n allen afgesproken, druk gedrag en weinig concentratie en afleidbaarheid. Laten we dit eens ADHD noemen. Maar we weten nog niet of ADHD een ding is. Maar mensen draaien dat om. Ja, ik ben druk omdat ik de ADHD heb. Ja, maar dat is heel raar. Dat is alsof je zegt van ja, ik heb een hoge bloeddruk omdat ik hypertensie heb.
Je had de neiging je terug te trekken uit je leven. Uit het leven, moet ik zeggen. En je had moeite om hulp te zoeken. En als er eenmaal hulp is, dan stel je vast dat er een grens zit aan het inlevingsvermogen van de ander, van de hulpverlener. Kortom, klachten hebben, schrijf je, maakt eenzaam. Het is een belangrijk punt, omdat we weten dat vooral mensen die gebukt gaan onder ernstige psychiatrische aandoeningen misschien wel meer lijden aan de effecten van het psychiatrisch patiënt zijn, zoals maatschappelijke uitsluiting en eenzaamheid, dan aan de ziekte zelf. Er is geen therapie of pil tegen eenzaamheid. In je boek citeer je een wetenschapper die zegt dat het geheim van een gelukkig leven uit 3 dingen bestaat. Jij lacht al. 1. Relaties. 2. Relaties en 3...
Relaties.
Ja. Dus wat kunnen we doen? Hoe herstellen we de verbindingen in de wetenschap dat de professionele relatie, hoe waardevol ook, een surrogaat is?
Ja, ik hoor je de vraag stellen. Wat kunnen wij doen? Hè? Wat kunnen zorgverleners doen? Het is niet aan ons om iets te doen. Het is aan ons, denk ik, om herstel te ondersteunen. Ik denk dat je als zorgverlener sowieso maar heel tijdelijk in iemands leven meeloopt. En het herstel, het natuurlijk herstelproces van iemand ondersteunt. Mm-hmm. En een van de dingen die je daarbij kan doen is laten zien en uitleggen hoe belangrijk het is om te werken aan een goed netwerk en je relaties. Maar uiteindelijk zal de cliënt dat zelf moeten doen. Ja. Dus onze rol als zorgverlener is heel bescheiden. Heel bescheiden. Want ik hoor je de vraag stellen, wat kunnen wij doen? En dan ik heb al zo vaak gesprekken met mensen gevoerd van, maak eens een praatje met de buurvrouw, ga eens naar het wijkcentrum. Maar mensen willen dat niet.
Nee.
Mensen
maar dat klinkt alweer een beetje hopeloos. Nou, niet hopeloos, maar...
Maar het werkt pas als mensen het zelf gaan inzien.
Juist.
Ja,
daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar daar kan je toch op een andere manier misschien wel bij helpen dan alleen maar zeggen, maak een praatje met de buurvrouw.
Wat helpt is toch ook, heb ik gemerkt, is openheid geven over hoe je zelf dan de dingen... Wat heb ik zelf geleerd van mijn mentale crisis? En dat is wel iets wat ik ook met cliënten deel. En in plaats van ze de les te lezen, zeg ik, in 2021 zat ik zo ontzettend diep. En ik was zo angstig. En ik ging op een gegeven moment de balans voor mezelf opmaken. En ik schrok. Want ik was eigenlijk voortdurend aan het werk. Ik was thuis aan het werk, want ik had altijd projecten en boeken schrijven. En er moest weer een blog komen of een podcast. Ja. En altijd was er wel wat. En als ik dan die balans opmaakte, dan zag ik hoe weinig tijd ik eigenlijk had gereserveerd voor, zeg maar, zaken die echt prioriteit hebben en die echt belangrijk zijn in het leven, in mijn leven. Ja. Relaties. Ik heb dat veranderd. Dit is 2021. Ik heb bepaalde dingen in mijn leven echt veranderd. Ik ben minder gaan werken en ik ben meer gaan investeren in sowieso mijn huwelijk, mijn kinderen, mijn gezin, mijn familie, vrienden. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt. En een van de dingen die ik ben gaan doen, dat is fantastisch. Echt heel erg leuk. Ik ben gaan praten met vreemden. In mijn eigen dorp. Voorheen liep ik altijd gesjeest langs. En dan ging ik wel zwemmen, want bewegen is goed voor je. Dus ik ging zwemmen, maar ik zei ook niemand gedag onder de douche. En nu ben ik sinds een jaar of drie ben ik mensen gaan aanspreken, hun naam gaan onthouden. Attent op, ben je er weer? En ik merk, er gaat een wereld voor me open, want mensen vinden dat altijd fijn en leuk om een klein praatje te maken. Ik ga bijvoorbeeld ook altijd naar de kletskassa. Niet naar de zelfscan in de winkel. Nee, de kletskassa. Gewoon een praatje. We hebben praatjes nodig.
Nou, ik vond het fascinerend en, ja? En heel inspirerend ook in je boek, waarin, kijk, het woord relaties, daar hebben mensen mogelijk af en toe groots en meeslepende
ja.
De ideeën bij van ja. Een relatie is diep en intens. Terwijl jij ook aangeeft van nou, maar om de boel op gang te brengen zijn juist die praatjes inderdaad heel
ja, maar ook zelfs niet om het waardig. Op gang te helpen. Die praatjes op ja, zich al.
Die zijn al heel belangrijk.
Die zijn al super belangrijk. Je voelt je gewoon beter. Als je een praatje maakt met de barista, bijvoorbeeld de Starbucks, ik wil geen reclame maken, maar zij vragen om jouw naam. Weet je, maak even een praatje en je voelt je daarna gewoon. Het is gewoon leuk om te doen. Die minimale sociale interacties die tijdens de corona allemaal wegvielen. Daaruit is gebleken, er is ook heel veel onderzoek naar gedaan, maar gebleken, dit is de lijm van de samenleving.
Ja.
Dit is wat we nodig hebben, dit is wat jou blij maakt. Dit draagt bij aan je mentale gezondheid.
Ja.
En inderdaad, we wijden af van het script, want jij vroeg me, wat kunnen wij voor onze cliënten doen? Dit verhaal vertellen en voorleven, doen en uitleggen. En dan leg ik ze uit dan met voorbeelden uit mijn eigen leven, hoe moeilijk ik het vond. Om die stap te zetten en een praatje met een vreemde te maken. En hoe angstig ik was voor afwijzing. Van ik wil helemaal niet, helemaal niet met je praten, terwijl.
Maar de beloning is groot.
Ja.
Toch?
Nee, maar het is net alsof ik in een ander dorp woon. Het is ongelooflijk.
Ja, 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 ja.
Een dorp vol vriendelijke mensen die zwaaien naar mij. Nou, dat is toch echt. En wat is er veranderd? Ik ben veranderd. Ik heb mijn leven anders ingericht. En dit verhaal deel ik. En dat deel ik dus in deze podcast. En dat deel ik met mijn cliënten. Dat deel ik met mijn boek. En dan hoop ik dat dat wat inspiratie geeft. Van, maar ja, misschien kan ik wel. En hè, de cliënten, waar we het net over hadden. Misschien dat daar inderdaad een soort zaadje geplant wordt. Van ja, goh. Laat ik toch eens naar dat wijkcentrum gaan.
Ja.
Werkt dat ook voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen? Want hun grootste lijden zit hem vaak in de eenzaamheid en het gevoel uitgestoten te worden. Die hebben ook vaak zoveel negatieve ervaringen dat ze wel op een gegeven moment geven die het op om te proberen contact te maken omdat ze afgewezen worden.
Ja.
Dus jouw verhaal is goed te volgen, ook voor de mensen met dit soort ervaringen.
Kijk, ik denk dat voor verreweg de meeste mensen hebben mensen nodig.
Mm-hmm.
Er zijn uitzonderingen. En dan zijn er ook nog mensen die zulke ernstige psychiatrische aandoeningen hebben, dat dat niet haalbaar is. En dan is het zoals het is. En dan is het fijn als wij als zorgverleners dat verdragen en er zijn voor hen. En dat is er steeds minder, maar dat is wel wat nodig is. Dus, maar, ik hoor het je zeggen, maar dat zijn maar heel, heel weinig mensen uiteindelijk. Ik denk dat verreweg de meeste mensen echt wel het vermogen hebben om een praatje met een vreemde aan te gaan, om contacten aan te gaan. Misschien zelfs om te zorgen voor een ander. Hè? Dat klinkt heel heftig, maar je iemand zijn hond uitlaten is ook al zorgen, toch? Ja.
Zou jij het gewaardeerd hebben als, toen in die situatie die je zelf ook betitelt als randpsychotisch? Mm-hmm. Zou jij het gewaardeerd hebben als vreemden een praatje met jou gemaakt hadden?
Ik moet lachen, want er komt bij mij het beeld op dat ik door mijn eigen dorp midden op de straat loop met een koptelefoon op om naar muziek te luisteren, maar alles om me af te leiden van mijn eigen gedachtes. En als er op dat moment iemand mij zou aangesproken zou hebben, ja, misschien wel zou het geholpen hebben. Ja, wie weet. Het zou kunnen. Het is niet gebeurd. Ik denk dat ik heb uitgestraald van, spreek niet met mij. Spreek niet met me. Maar geen vreemde, maar mijn naaste, mijn lieve man. Wat hij gedaan heeft voor mij, vind ik achteraf ook wel heel bijzonder. Hij was er namelijk gewoon. En dat, ja, ik zeg gewoon, maar het was echt bijzonder. Ik denk dat ook bedoeld wordt met presentie, dat mooie woord, hè, van je bent er, als een soort houvast.
De filosoof Friedrich Nietzsche, die zei ooit van, wie en waarom heeft, waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen. En met behulp van een coach ben jij ook met dat waarom aan de slag gegaan en met betekenisgeving. Wat kun je daarover zeggen? Wat heeft die coach voor jou betekend en hoe vond je weer betekenis?
Ik vind het een hele mooie vraag. Sowieso is die voor iedereen persoonlijk, hè? Iedereen kiest zijn eigen waarom. Ja, mijn coach heeft, zoals een goede coach betaamt, mij vooral aan het denken gezet. Wat zijn de belangrijke, waardevolle dingen in je leven? Welke dingen wil je meer aandacht aan besteden? Ik heb het er net even ook al over gehad. Voor mij zijn dat relaties, relaties, relaties. Een waarom is belangrijk, zolang je het niet tot een doel maakt wat je dan wel of niet moet bereiken, maar gewoon een richtingaanwijzer. Dat je prioriteiten kan stellen. Dat je weet wat is belangrijk in je leven, wat is niet belangrijk in je leven. Dus relaties zijn belangrijk, maar ik heb natuurlijk ook mijn werk. Ik heb heel erg mooi en zinvol werk. En daarnaast vind ik het ook fijn om iets overstijgends te doen, iets bij te dragen. Mijn missie als psychiater, waar ik ook een eed voor heb afgelegd, is om mentale gezondheid te bevorderen. Het helpt mij in dingen die ik doe. En bijvoorbeeld het boek wat ik een paar jaar na dato heb geschreven, is bedoeld om mentale gezondheid te bevorderen. Het is niet bedoeld om mijn persoonlijke verhaal te vertellen, want dat is niet zo heel erg boeiend. Dat overkomt zoveel mensen. Dus dat is een kapstok om het grote verhaal, namelijk wat kun je doen om mentaal gezond te blijven. Kortom, dat is mijn waarom. En ik heb ontdekt dat je niet één waarom, maar dat je je mag ook gewoon nu een waarom kiezen en dan na een paar weken nog eentje of na een paar jaar een ander waarom. Of dat mag je allemaal, dat is je eigen ding, dat mag je zelf weten. En je mag ook heel veel waaroms hebben, dat is helemaal oké. Dus dit is de ontdekking die ik gedaan heb.
Ja, en daarmee geef je Nietzsche gelijk. Die zegt van, nou, als je dat waarom hebt, dan kun je het hoe verdragen.
Ja. Ja, de toehoorder ziet in dit, maar ik schrik, want ik denk, wie ben ik om Nietzsche ongelijk te geven? Nee, zeker heeft Nietzsche gelijk. Zeker, zeker. En Viktor Frankl, een hele bekende psychiater die de Tweede Wereldoorlog heeft overleefd in twee verschillende vernietigingskampen, die heeft die uitspraak van Nietzsche, als je hebt een waarom nodig, dat heeft hem in leven gehouden. En daar ben ik echt heel erg van onder de indruk. Ja, Nietzsche had gelijk. Waarom? Of één waarom? Misschien wel meerdere waaroms. Ja.
Het is misschien iets dat je, nou niet helemaal, maar het helpt misschien als je iets vindt wat boven jezelf uitstijgt.
Ja.
Wat groter is dan jezelf.
Wat groter is dan jezelf. Mm-hmm. Hè, dan hebben we het over zingeving. De zin van je leven. Mensen zoeken sowieso zin. Het leven hoeft trouwens geen zin te hebben. Ik denk echt dat het leven is het leven. Dat heeft genoeg aan zichzelf. Je hebt, maar als je het zin wil geven, ja, dan mag dat. En welke zin dan? En dan is het fijn als het iets wat groter is dan jezelf. Nogmaals, het gaat niet om mijn verhaal, maar om een bijdrage aan. Dus het is overstijgend. En dat is, ja, het is fijn om iets bij te dragen.
Remke, je boek heeft een ondertitel.
Mm.
Die luidt hoe een psychiater mentaal herstelde en jij dit ook kunt. Waarbij herstel is doorleven met dat wat er gebeurd is en hoe je dat dan doet. Tegelijkertijd zeg je, herstellen is voor iedereen anders. Dat staat nog eens op gespannen voet met onze one size fits all aanpak. Onze protocollen, onze richtlijnen. Hoe sluiten we aan op die oneindige variatie, op die uniciteit in herstelprocessen?
Ludo, hou die vraag even vast. Want mijn boek heeft een ander ondertitel gekregen. De ondertitel luidt nu hoe een psychiater mentaal herstelde en jou dit ook gunt.
Ah.
Want ik had het manuscript ingeleverd begin oktober bij mijn uitgever. 5 oktober pleegt een van mijn vriendinnen suïcide. Het was echt Brenda Froyen. Misschien kennen mensen haar. Ze is sowieso een fantastisch mens. Mensenrechtenactiviste in België. En een ernstige bipolaire stoornis. En ze kwam er niet meer uit. En ze heeft zich gesuïcideerd. En wij, de vriendinnenclub, waren daar helemaal kapot van. En onderweg naar België, naar de crematie, hadden we het over mentaal lijden. En we snapten natuurlijk allemaal dat niet iedereen herstelt. En dat sommige mensen zo lijden dat ze nog maar één uitweg zien. En toen dacht ik bij mezelf, als je die ondertitel, wat toen nog was, hè, hoe een psychiater mentaal herstelde, en jij dit ook kunt, daarmee zeg ik eigenlijk van, joh, als het je niet lukt, ja, dan ben je eigenlijk een klunt. Terwijl, ja. Nee, niet iedereen kan herstellen. Er zijn ook mensen die niet herstellen. En die hebben te leren leven met hun psychiatrische klachten. En toen dacht ik van ja. En iemand anders fluisterde mij dit in. Hè, van ja, maar je gunt het de ander zo. We gunnen Brenda eigenlijk dat ze ook hersteld zou zijn. Dat moet natuurlijk de ondertitel zijn.
Ja.
Dus er is echt een heel belangrijk verschil tussen en jij dit ook kunt en jou dit ook gunt.
En die eerste variant impliceert misschien ook nog wat meer dat het een soort hulpboek is.
Ja, en dat is het zeker niet.
Nee.
Nee, ook fijn dat je dat ook fijn dat je dat even noemt. Maar ik word helemaal gallies. Ik krijg echt galbulten van alle zelfhulpboeken GGZ. Waarin de ene doet dit, doet dat. En elke dag moet je 7 verschillende oefeningen. En nee, alsjeblieft zeg. Wat ik nodig had en waarvoor. Wat wij mensen nodig hebben, zijn verhalen. Maar hoe doe je dat dan? En hoe doet de buurvrouw dat? En hoe doet een Rockefeller dat, omgaan met zijn angststoornis? En hoe hebben mensen voorgeleefd? We zijn verhalend. Mensen houden van verhalen. Dus ik wilde echt een verhalend boek. Waar iedereen iets kan uithalen, maar dan mag je lekker zelf bepalen.
Ja.
Ludo die merkte nog iets op in zijn vraag. Ja. Dat we moeten aansluiten bij de variëteit aan herstelprocessen. En ieder doet dat op zijn eigen manier. Het is ook niet aan de hulpverlener om te bepalen hoe dat eruit moet zien.
Nee.
Maar hij wees erop dat op gespannen voet kan staan met onze
zeker.
Richtlijnen, standaarden. Noem maar op. Hè?
Ja.
De protocollen die we hebben. Hoe zie jij dat? Wat is die waarde dan van die richtlijnen? Want die gaan over de gemiddelde en niet over het individu.
Nee, dat klopt wel. Maar richtlijnen zijn richtlijnen. Je kan je naar richten. Je weet wat de gemiddelde mens vooruit helpt. Maar ik werk op verschillende plekken in de GGZ en overal waar ik kom en om me heen kijk, denk ik, ja, mensen proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ander, bij onze cliënt. Op gelijkwaardige voet zelfs. Ik zie heel veel hele goede, hoopvolle dingen. Ik zie weinig, niet. Ik zie geen zorgverleners die volgens de letter van de richtlijn dingen gaan uitvoeren. Ja, misschien voor wetenschappelijk onderzoek, maar dat is niet de praktijk. Ik ben wat dat betreft heel optimistisch, maar ik denk dat we echt ons best doen om aan te sluiten bij de ander. Als ik medicatie voorschrijf bijvoorbeeld, dan is dat echt volgens de shared decision making, hè, dus het samen beslissen over medicatie wel of niet, welke medicatie dan, hoe lang dan. En dan kan ik wel met die richtlijnen aankomen en zeggen, ja, de gemiddelde mens heeft daar en daar baat bij. Maar jij bent niet de gemiddelde mens dan, zeg ik tegen de cliënt. En jij bepaalt wat je wel of niet slikt. Ik kan alleen advies geven.
Misschien een beetje flauwe vergelijking, maar ja. dat er mensen naar jou toe komen die zeggen, ja, Remke, jij bent de expert, ja. Zeg maar wat ik moet doen. Ja, maar ik weet het niet.
Ja, en dan meteen terug, laten we het samen doen. Ik ben expert over, of expert, ja, ik vind dat woord ook al. Mm-hmm. Maar ik heb inderdaad doorgeleerd van over psychiatrische hulpverlening. Maar jij bent expert over hoe je dat beleeft en hoe je leven eruit ziet en wat je belangrijk vindt, wat jouw waarom is. En we hebben elkaar nodig op basis van gelijkwaardigheid om, he, in de zin van samen beslissen om tot een goed herstelplan te komen. Van waar heb je ondersteuning bij nodig? Hoe kan ik daarbij aansluiten?
Maar dan zou je kunnen zeggen, daar heb je toch geen psychiater voor nodig? De dominee kan dat ook.
Nou, fijn. Laten we dat ook weer meer doen. Natuurlijk. Maar soms heb je wel een psychiater nodig. Hè?
Wanneer?
Nou, kijk, er zijn natuurlijk ook... Er zijn psychiatrische aandoeningen die raken veel ook aan lichamelijke klachten. En dan heb je een dokter nodig met verstand van ook mentale psychiatrische problematiek. En denk alleen al aan als je schildklier ontregelt, kun je daar ernstige psychiatrische klachten van krijgen. En als je dan niet door een dokter behandeld wordt, dan blijf je eindeloos steken in allerlei goedbedoelende therapieën. Maar zolang je schildklier niet geëikt wordt, om het zo maar eens te zeggen, met medicijnen die heel goed zijn en die goed werken, dan hou je klachten. Kortom, je hebt toch echt een dokter in de GGZ nodig voor de raakvlak tussen lichamelijke ziektes en de psychiatrische uitingen daarvan. Plus, er zijn natuurlijk medicijnen, we noemen ze psychofarmaca, medicijnen voor de geest, die je een beetje kunnen helpen. Ik zeg een beetje, want het is geen spectaculair. Soms is het spectaculair. Maar ze kunnen je wel een beetje helpen. En dan heb je iemand nodig die daar ook voor doorgeleerd heeft. En die weet wat de voor's en de tegens, de complicaties, welke dingen op moet letten, wanneer je lab moet prikken. Kortom, je hebt echt wel een medisch geschoold iemand nodig. En ik denk niet dat de dominee zei je. Nee, de buurvrouw zal dit niet kunnen.
Remke, wat een mooi gesprek. Dank je wel voor je openhartigheid en al het goede dat je hebt verteld.
Dank je wel, Ludo. Rob, vond het heel fijn om te doen.
Dit was een podcast van de GGZ Academy over het boek Een dun streepje toeval. Beluister ook onze andere podcasts en lees de show notes voor meer informatie. www.ggzeacademy.nl. Graag tot een volgende podcast.